Welkom bij de podcast van de CGK Groningen en de CGK NGK De Hoeksteen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over Daniël.
In het eerste jaar nadat Darius, de zoon van Xerxes en medier van geboorte, tot koning was gekroond over het Rijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem zouden zijn verdwenen. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. We hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. En wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk hebben gesproken. Uw Heer staat in uw recht. Ons staat deze dag de schaamte op het gezicht. Ons, de Judeërs, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, in alle landen waarin u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten staat de schaamte op het gezicht, omdat we tegen u hebben gezondigd. De Heer, onze God, is vol erbarmen en vergeving, want wij zijn tegen hem in opstand gekomen en hebben niet geluisterd naar de Heer, onze God. Wij hebben ons niet gehouden aan het onderricht dat hij ons door zijn dienaren, de profeten, heeft gegeven. Alle Israëlieten hebben zijn wet overtreden, zijn daarvan afgeweken en hebben niet naar hem geluisterd. De met een eed bekrachtigde vervloekingen die staan opgetekend in de wet van zijn dienaar Mozes zijn over ons uitgestort, want wij hebben tegen God gezondigd. Hij heeft groot onheil over ons gebracht en het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit. Op de hele wereld was nog nooit voorgekomen wat nu in Jeruzalem is gebeurd. Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij, de Heer onze God, niet gunstig gestemd, door afstand te nemen van onze overtredingen en zijn waarheid in acht te nemen. De Heer aarzelde niet om onheil over ons te brengen, want de Heer onze God is rechtvaardig in alles wat hij doet. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Nu dan, Heer onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag. We hebben gezondigd, we hebben ons misdragen. Heer, u hebt u steeds rechtvaardig betoond. Bent toch uw hevige toren af van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar en zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf. Bied mijn God ons een luisterend oor en hoor ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam is verbonden. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen we onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons.
Als gemeente zijn jullie een reis aan het maken, begreep ik van broeder Rick. Door Daniël, het leven van Daniël. En toen wij elkaar spraken, toen zei ik van, moet ik nog ergens over hebben? Ja, tuurlijk moet ik het ergens over hebben, hè? Anders ben ik hier niet uitgenodigd. Maar heb je nog dingen op je verlanglijst, thema's die voor jou taboe zijn? Nou, die had hij niet, om hier met jullie te bespreken. Vanuit Gods woord. Maar hij zegt, ja, we hebben het over Daniël. En nou ja, mocht dat kunnen, het zou mooi zijn als het daarop aansluit. Want daar zitten we met elkaar middenin. Nou, en dan is het goed om vandaag is even in te zoomen op de onderlaag. Waarom Daniël, zijn vrienden natuurlijk ook, waarom ze de druk, de verzoeking, de beproevingen, hoe ze dat zo konden doorstaan. Hoe hun geloof staande bleef en hoe anderen getuigden van hun geloof. Dat is namelijk iets wat voor ons ook wel eens aantrekkelijk is om erover na te denken. Van, als er tegendruk komt, als er verdrukking is, hoe blijf je dan staande? Of juist, als jij dan getuige bent in je buurt en in je omgeving en op school en op je werk, hoe gebeurt het nou, hoe komt het nou dat anderen over jou gaan praten, over die God van jou? Dat ze daar zo diep ontzag voor hebben. En dat ze in ieder geval weten dat jij daar diep ontzag voor hebt. Want dat was bij Daniël bekend. Dat lezen we in Daniël 6. Voordat hij in de leeuwenkuil gegooid werd. Toen hij daarin gegooid werd. Dat de koning die zei. Daniël, de God die jij gedurig eert. Dient. Die verlossen jou. Niet vraagteken. Nee, die gaat jou verlossen. Dat is het geloof van een koning op basis van het geloof wat Daniël heeft in zijn God. Dat is bizar. De God die jij voortdurend eert, ik geloof zeker, staat als een geloofsuitspraak. Die gaat jou verlossen. Waar komt dat vandaan? Dat een koning zo diep vertrouwen heeft in de God van Daniël, omdat Daniël die gedurig voortdurend eert. Het leek mij interessant om daar vandaag eens met jullie in te duiken. In dat stille leven van Daniël. Het leven van een Jood met zijn God. Wij leren het onze kinderen. Hè? Zou het nog doen? Ik ben heel benieuwd. Wij leren dit onze kinderen. Kent u het uit uw hoofd? Ik hoop het. Even kijken hoor. Kent u hem? Daarom zingen. Lees je. Dag. En ik zou bijna amen willen zeggen. Want als je het Daniël zou vragen en een gemiddelde Jood, dan is dat de basis. Dit is de basis. En we gaan kijken naar die basis die we tussen de regels door van Daniël kunnen leren om het te implementeren in ons eigen leven. En we gaan ook kijken van wat zijn dan gebeden die Daniël gebeden heeft. Wat is de strekking daarvan? Als eerste tussen de regels doorlezen. Ik wil je gewoon een paar dingetjes laten zien waar je zomaar aan voorbij leest. Ik had het natuurlijk al gezegd, Daniël 6 over de koning die zei, de God die jij voortdurend eert, Daniël, die verlossen u. En er staat die jij voortdurend eert, dat was bekend. Hoe weten we dat dat bekend is? Nou, laten we het lezen uit Daniël 6 bijvoorbeeld. En dan zien we in Daniël 6, ik moet even hier opzoeken omdat het een andere Bijbel is als mijn eigen Bijbel. Maar ik dacht, ik pas me even aan op de vertaling die jullie hier gebruiken. Vers 11. Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer en bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Nou dat. Je leest er zomaar overheen. Maar 3 maal per dag was het zijn gewoonte om naar zijn vertrek te gaan met open vensters richting Jeruzalem. Ik ben hier in Haren elke oriëntatie kwijt, dus ik weet niet welke kant Jeruzalem hier ligt. Maar in ieder geval, hij had open vensters richting Jeruzalem en daar bad hij 3 maal per dag. Even voor de jongeren, waarom 3 maal per dag gefocust op Jeruzalem? Nou, hij zat daar in ballingschap in Babel. En je moet weten, Babel is eigenlijk een gebied, en dat vind ik is wel mooi om helder te hebben, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Bagdad in Irak, aan de Eufraat. En dat is Sinear wordt er genoemd, en dat is de oude naam daarvoor was Mesopotamië. Dat is het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, en het gebied waar de toren gebouwd is, de torenbouw van Babel. Ja, daar zat Daniel weer. Terwijl Abraham uit die regio, 20 kilometer daar vandaan, terwijl Abraham daar vandaan is geroepen en door God gebracht is naar, waar is die heen gebracht? Canaan, Israël, hè, dat land. En dat heeft die stukken grond gekocht, eigen geld. Belangrijk om te weten in deze tijd overigens. Maar daar ga ik niet over uitweiden. En vervolgens heeft hij ook nog dat land van God gekregen. Zijn nageslacht. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, zijn naam werd Israël. En familie Israël mocht daar wonen. Maar, zei God, blijf mij dienen. Want anders, ja, dan moet ik je uit het land halen. En waar brengt hij ze? Hij brengt ze weer terug bij af. Bij Babel. Daar komt hij weer. Daar zijn ze. En daar zit die Daniel en zijn hart ligt dus in het beloofde. Jeruzalem. Daar waar God, zo zegt hij in zijn gebed, hebben we net gelezen, zijn naam aan verbonden heeft. Niet alleen aan Daniel heeft hij zijn naam verbonden. Mijn rechter is God, God is mijn rechter. Het is fijn om te weten als je voor de koning terecht staat, waar het onrecht hoogtij viert, dat je weet, maar God is mijn rechter. Maar ook Israël is het land waar die aan verbonden is, God is de strijder. De strijd is met God, voor God. Nou, God heeft zijn naam eraan verbonden, Jeruzalem. Daar is hij gaan wonen, in de tempel, en de tempel ligt nu in puin. Het is één grote puinhoop geworden door onze zonde. En terwijl die puinhoop zo groot is en wij afgevoerd zijn, gegijzeld zijn en zitten in ballingschap in Babel, gaat ons hart uit naar Jeruzalem. Moest eraan denken, je zal maar, je kunt het je nu voorstellen. Jij niet, want jij hebt niks in zoverre met Jeruzalem, het is niet voor jou beloofd. Maar wat denk je als je in een tunnel gegijzeld zit? Waar gaat je hart dan naar uit? Waar zou je dan voor bidden? Nou, dat is Daniel die vanuit niet zijn tunnel, maar vanuit zijn plek, vanuit zijn ballingschap, bidt hij met het oog naar Jeruzalem. Bidt hij tot God. Hoe vaak? 3 keer per dag. Ik vroeg aan tafel, aan onze kinderen, ik zeg, hoe vaak bad Daniel? Nou, 3 keer per dag. Oh, zei Juda, hij is 9. Hij zegt, dat was tijdens zijn ochtendeten, middageten en avondeten. Nee, dat is bij jou misschien zo, Juda. Al leren we je anders. Dat was tijdens het ochtendoffer, tijdens het middagoffer en tijdens het avondoffer, wat niet meer geofferd werd. Want de tempel lag in puin. En tijdens het moment dat Israël als volk eigenlijk voor God stond en offerde, dat is het moment van de gebeden geworden. Tot op de dag van vandaag heb je de gebeden van Israël. Ik heb ze meegenomen. De gebeden van Israël. Gisteren hebben we die van de dodenherdenking van de Tweede Wereldoorlog. Er staat ook een gebed van, een prachtig mooi gebed. Daar hebben we gisteren gebeden. En dat gebed is de basis van een Jood. Het is een mitzwa. Het is een gebod. Want, hebben we zelf beleden net. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is de enige. Heb daarom lief de Heere je God met heel je hart en met heel je ziel. En hoe doe je dat? Door hem uit te laten gaan naar God, uit te spreken naar de eeuwige. En dat deed Daniel. 3 keer per dag. Minstens. Maar op vaste tijden 3 keer per dag. En wat gebeurt er? Als je dan kijkt in het Jodendom, ik moet achterstevoren beginnen, hè, dat zie je. En dan is er een inleidingje. En ik zal hem eens voorlezen. Een arme man, dit is van na Daniel hè, trouwens, kwam eens bij een chassidim rebbe en klaagde hem zijn bittere nood. Bid tot God, sprak de Rebbe. Hij zal je zeker verhoren. Maar, zei de arme man, ik kan niet bidden. Ach, sprak de Rebbe vol medelijden. Dan ben je wel erg arm. Oeja, wat Daniël deed, los van de vaste gebeden, is ook het bidden tot God als die het bijvoorbeeld onverwacht moeilijk heeft. Als hij het moeilijk heeft, gaat hij als eerste zijn hart uit naar God. Als er tegenstand, verdrukking, verzoeking op je weg komt, waar gaat je hart als eerste naar uit? In paniek gewoon zelf allerlei dingen doen? Of gaat je hart uit naar de God die leeft? En aan je ziel leven in vrijheid geeft, al ben je nog zo gebonden als wat? Dat is het leven met God. En Daniël kende dat. Zomaar 3 keer per dag met het oog naar Jeruzalem. Hebben belangrijk, als we kijken naar dat 3 keer per dag bidden, dat dus de vaste gebeden zijn en het bijvoorbeeld in nood of om wijsheid, als je voor een dilemma staat, gewoon dat is een als het ware een vrij gebed, een schietgebed. Maar dat zijn 2 dingen die elkaar niet uitsluiten. Leert elke Jood. Je doet ze beide. Maar de vaste gebeden doe je voor God, om te staan voor God. Om ergens voor te staan. Dat je zegt, jongens, ik moet nu even pauze houden, want ik moet prioriteit geven aan iets hogers. Aan God. Hij is de enige voor mij. Aan hem ben ik toegewijd. En de werk staat er ver onder. Dus ik ben met hem verbonden. Zo gebeurde dat met Daniël. En de koning die wist dat van Daniël. Die wist dat hij zijn tijd met God doorbracht. En dat gaf diep ontzag. Die koning had sowieso heel veel ontzag voor hem. Hebben jullie vast al van in de vorige serie gehoord. Want hij wilde hem eigenlijk maken tot de hoogste onder hem. De hoogste in zijn rijk. Nou, dat doe je alleen als je volkomen vertrouwen in iemands integriteit hebt. Want die mensen waren zo ontzettend bang dat er concurrentie ontstond. Nou ja, even dus inleidend over dat gebedsleven van Daniël. Dan is er nog iets om te weten, dat als Daniël op zijn knieën bad tot God, hij zich verootmoedigde. En op het moment als je op je knieën gaat, maak je je ook klein voor God. Dat is wat anders als dat gebedje wat je normaal gesproken doet, gewoon even zo zittend aan tafel. Of dat je denkt, ik weet niet wat ik met mijn handen moet, dus ik doe maar even zo. Onbedacht. Knielen doe je bedacht op, want het vind je niet fijn om je klein te maken voor God die veel groter is. Het is belangrijk, jongeren, om dat gewoon eens te doen. Aanbidding begint niet met mooie liedjes. Aanbidding begint met verootmoedigen voor God. Ootmoedig, klein maken. En dat doet Daniël op zijn knieën en zo met zijn gezicht richting Jeruzalem. En dan bidt hij tot God. En dan denk ik van, oké, als je dan zo'n gebedsleven hebt. Ik ken mensen die zo'n mooi gebedsleven hadden of hebben. Weet je wie ik mooi vond bidden? Daar werd ik gewoon stil van. Corrie ten Boom. Mensen herkennen dat. Hoor je, hè? Als je niet weet wie Corrie ten Boom is, gewoon een keer naar Haarlem gaan met je ouders, jongens. Dan moeten ze je nog dat stukje opvoeding meegeven. Corrie ten Boom, als zij ging bidden, dan zat je bijna te huilen, alleen al had ze nog niks gezegd. Henk Binnendijk vertelde mij dat een keer. Hij zei, Bert, toen Corrie ten Boom, ik zat vooraan op de eerste rij, ja, die is hier bij mij leeg, maar ik zat op de eerste rij bij Corrie, waar gebeurde dat? En vervolgens, hij zegt, kwam Corrie aan en Corrie liep alleen maar het podium op. En ik begon te huilen. En ik bad in mijn hart, God geef mij wat zij heeft. Mooi, hè? Dat is het stille leven met God wat er doorheen straalt. Ik zeg tegen Henk, ik zeg, God heeft je gebed verhoord, want als ik naar jou kijk en jou hoor bidden, dan bid ik hetzelfde. God geeft mij wat hij heeft. Mooi, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je zo groeien mag dat bij mooi weer en bij zware tijden het uit je poriën komt. Voor wie je leven mag. Dat is wat bij Daniël de basis is. Nog een ander ding, dat speelt bij Daniël, voordat we inzoomen op de inhoud van zijn gebed. En dat is dat hij zijn Bijbel leest. De Bijbel die tot toen bekend was. He? Dat was tot een aantal profeten. Jeremia bijvoorbeeld, want die wordt bij naam en toenaam genoemd. Zij kende de Torah. He, die kende die van haver tot gort, elke Jood. 5 boeken van Mozes. De middelste, de belangrijkste. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Wij kennen ze toch? 5 boeken van Mozes. Leviticus, de belangrijkste, de langste, zie je dat? En dat is omdat hij voor de Levieten is. Het is voor de dienst aan God. Voor ons minst bekende boek, samen met Numeri. Maar het is het belangrijkste voor de Jood. En dan was hij daarmee bekend. En hij was bekend met een aantal van die psalmen. Een aantal werden er in die tijd nog geschreven. Psalm 137 bijvoorbeeld. Dat ze huilend zaten aan de oever. Daar bij Babel. En dat ze in hun hart... Ja, dat ze hun harp aan de wilgen hebben gehangen. En dat ze zeiden van, joh, laat maar hangen. Om voor ons geen lied meer. En dat had hij, die psalmen. En dus een aantal profeten. En een aantal wijsheidsboeken. Van Salomo bijvoorbeeld. En profeten. En daar zat hij in te lezen. Schijnbaar kon hij dat meenemen. En het had het in zijn hart. En hij had een Eureka-moment. Dat lezen we in Daniël 9. Weet je wat een Eureka-moment is? Ik heb dat heel af en toe als ik mijn Bijbel lees. Nooit altijd, maar daarom moet je door blijven lezen. Want als je dat moment hebt, joh, dan spring je een gat in het dak. Zo mooi is dat. Dan spreekt God tot jouw hart en maakt je iets duidelijk van zijn woord. En dan denk je van, wauw, geef me dat nog een keer. En dan kan er nog 10.000 keer lezen zonder iets te vangen, kan er volgen. Want als die ene moment dat je vangst hebt... Zo, dat weegt er niet tegen op, tegen al die keren niets vangen, weegt daar niet tegen op, tegen die ene keer wel iets vangen. Zo, dan ga je echt door. En Daniël had zo'n moment, hij zat in die schriften, en dat gebeurt automatisch, want als je de Joodse gebeden bidt, is het meer dat God aan het woord is, als dat jij aan het woord bent, hoor. Dat is een en al citaat van psalmen en van citaten uit de Torah. Je ziet dat het een en al citaat is. Dus het veel meer dat God in het gebed aan het woord is, als dat de Jood zelf aan het woord is. En dat spreekt hij door zijn hart heen, hardop uit. Dat vormt je. En zo dat lezen uit de Bijbel vormt Daniël. En dat zien we in Daniël 9. Dan zien we dat hij in de schriften zat. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, 70 jaar. En dat bleef haken. 70 jaar. God had tegen Mozes gezegd, Moshe, de grootste, had hij gezegd, ja, ik zal ze wegvoeren. Als ze hoererij bedrijven en mij vervangen door nep stinkgoden, de goden van de heidenen. En God maakt het waar. Hij blijft niet meer waarschuwen. Zijn oordeel was zo heftig, juist over zijn eigen volk. Om bloed serieus te nemen. Als God waarschuwt. En God voltrok het oordeel, tot in detail. God gaat niet alleen de leuke beloftes. Ik zie mensen schrijven, God vervult niet alleen de leuke beloftes, schrijf maar op. God vervult al zijn beloftes. En ook als hij zegt, een dreiging onder voorwaarden, en je overtreedt die voorwaarden, dan voltrekt hij die dreiging. En dat is ook gebeurd naar Israël. Ze zijn meegevoerd. Maar had God gezegd, net zoals dat het in Egypteland was geweest, en dat zegt Daniël ook in zijn gebed, daar pleit hij ook op. Het was een bepaalde tijd. En in Egypte zaten ze een bepaalde tijd in slavernij. En zo had God gezegd in Jeremia, 70 jaar zullen ze in Babel zijn. 70 jaar. Laat het nou 68 jaar zijn. Opeens valt het kwartje bij Daniel. Het is 68 jaar. Nu nog 2 jaar. En ook God, als die dit voltrekt als vervulling van de belofte, zal die ook die laatste 2 jaar voltrekken. Zie je dat? Dat hij serieus met het woord leefde. En wat deed dat? Ging hij dan een feest maken met heel veel eten en drinken en er alvast een wijntje op drinken? Nee, hij ontdekte, het is 2 jaar en oh, wat zou het mooi zijn als God dan zijn belofte ook waar maakt. En wat doet dat met Daniel als hij die schrift gelezen heeft? Het brengt hem weer terug naar God en hij begint te bidden. Met vasten. Hij gaat vasten. En hij zegt, Heere, maak uw belofte alsjeblieft waar. Niet op basis van ons, maar op basis van uw barmhartigheid, op basis van uw goedheid, op basis van u, wie u bent. Dat u uw woorden waarmaakt, dat u trouw bent. Niet op basis van ons. O God, wij hebben gezondigd. En dan zitten we automatisch bij de inhoud van zijn gebed. En de inhoud van het Joodse gebed. Überhaupt, want ik kom het overal tegen in dit hele boek. Waar ik ook blader. Daar leren we dat Daniel zegt, wij hebben gezondigd. Onze vaderen. Wij. Onze opa's. Wij. En niet Daniel overigens hoor. Van Daniel lezen we dat, en dat net na dat stukje wat we net gelezen hebben, dan komt Gabriel. Jullie weten wel wie Gabriel is, hè? De engel die voor God staat. En dan komt Gabriel, die komt naar Daniel toe. En dan zegt hij tegen Daniel. Ik heb een boodschap voor je. En dan komt er weer zo'n klein zinnetje. Omdat je bij de hemel, bij God, zeer gewenst bent. Staat er. Je bent zeer gezien, zeer gewenst, zeer gewaardeerd, Daniel. Omdat je staat voor God. Omdat je met hem verbonden blijft. Wat er ook gebeurt. Je bent zeer gewenst, zegt Gabriel die voor God staat. Nou en dan zien we dat dus die Daniel bidt, pleit op wie God is, maar bidt om vergeving voor wat zij als volk hebben gedaan. Dat is wat, hè? En dan zegt hij niet zij als volk, maar dan zegt hij wij, ik erbij. Wij hebben gezondigd. Ik erbij. Daniel heeft niet gezondigd. Jawel, als volk, als familie. Wij hebben gezondigd. Wat ik mij afvraag, hè? Dat gaat over zonde van mensen die niet meer leven. Zou u dat dan ook doen? En ik? Doen wij dat? Het is vandaag bevrijdingsdag. God, wij hebben gezondigd. Wij als volk hebben uw oogappel, uw volk, zomaar laten gaan. Zomaar laten afvoeren. Wij als kerk hebben dat gedaan. O God! We hebben uw oogappel aangeraakt. O God, wij hebben gezondigd. Zouden wij dat doen? Dat past niet zo goed bij ons. Want we zijn individualistisch. Ik heb toch niks gedaan? Ik doe dat helemaal niet. Maar Daniel bidt anders. Wij hebben gezondigd. O God, dat alle synagogen op die van Groningen stad na. Dat alle huizen van u, waar de Joodse gemeenschap samenkomt. Van Boertangen, van Winschoten, van het Stadskanaal, van Appingedam, van noem maar op. Dat ze allemaal tot ruïnes geworden zijn. Dat uw naam daar niet meer verteld wordt. Alleen nog die kleine groep in Groningen was het toch bijna gelukt door ons, o God, dat ze vernietigd werden. Maar Psalm 124, het was door u, Heere, dat zij niet volkomen genocide op hen gepleegd is. Zou het kunnen zijn dat het weer zo makkelijk... Ik moet ook soms scherp zijn. Zou het zo kunnen zijn dat we zo makkelijk de jodenhaat ook weer toelaten in Nederland, omdat we geen waarachtige schuldbelijdenis doen met elkaar? Dat we werkelijk niet doorhebben dat wie aan Gods oogappel zit, dat ze aan hem zitten? Hebben we dat niet door misschien? Hebben we misschien dat niet beleden? En leven we niet naar die belijdenis? Was het ze toch bijna gelukt? En weet je dat gaat om het vogeltje in de kolenmijn? Jongens en meisjes, als je een vogeltje namen ze in een kooi mee de kolenmijn in. Hè? En als dat vogeltje dan het loodje legde, wist je de zuurstof is bijna op. We moeten hier vertrekken. Dit is een omgeving waar je binnen de kortste keren nu doodgaat. Wegwezen uit die mijn. De lucht is op, zuurstof. Zouden zij de... Geen Jood voelt zich meer veilig in Groningen. Zeker niet na afgelopen week. Weet u wat er gebeurd is? Volgt u het nieuws in Groningen? Met de tochten en de leuzen. In Groningen, in stad. O God. Als ik me op me in laat werken. Ja, we weten het. Er waren er een aantal. En dat waren er bij elkaar natuurlijk ook velen. Corrie ten Boom en noem maar op. Ze stonden voor dominee Overduin. Ik kwam gisteren nog voorbij in het NOS-journaal. Ze stonden ervoor, heren. Maar wij hebben gezondigd. Wij als land hebben gefaald. Wij. Dat is het gebed van Daniel. Voel je? En dat voelt heel spannend. Voelt zelfs spannend om tegen jullie te zeggen. Maar het is het eerlijke verhaal. En wat doet Daniel? En die brengt dat bij God om en vraagt om vergeving. En dan vraagt hij om zo herstel, maar niet omwille van iets van ons, maar omwille van wie u bent, uw naam. En dat gaan we aan het einde van de dienst ook doen. Dan gaan we zingen, uw naam is ik ben en ik zal er zijn. We doen het met de hand op uw naam, wie u bent. De hand op de troon. Nou en zo gaat dat. Bij het leven van Daniel. En als je Daniel 9 naast Esra 9 zou leggen, dan zie je dat Esra 9 hetzelfde doet als Daniel. Een schuldbelijdenis. Daniel 9, Esra 9. Leg maar eens naast elkaar. En als je het Joodse 18 gebed, wat ze elke dag bidden, het Joodse 18 gebed, legt naast het gebed van Daniel helemaal de Babylonische versie, dan zie je dat er allemaal citaten uitkomen en ook bij de Heer Jezus. En dat 18 gebed, dat kende de Heer Jezus, want het Onze Vader zijn allemaal op één na. Allemaal citaten uit, eigenlijk samenvattingen, citaten uit het 18 gebed, wat dus in de tijd van Daniel al in Babel ook was. En zo zie je dat ze bidden, pleiten op Gods eigen uitspraken en dat volop bij God brengen. Afrondend. Jongens en meisjes, hoe moeilijk het wordt ook om christen te zijn op school of in het verdere van jouw leven, om daarvoor uit te komen. Blijf trouw aan je overtuiging. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Blijf trouw aan God. Zoals Daniel. Sta voor het leven met hem. Als jouw basis. Leef je Bijbel. Bid 3 keer per dag, dat je groeien mag en staande blijven in een seculiere omgeving, wat Haren en Groningen natuurlijk ook volop geworden is. Laat die gebedsleven een prioriteit zijn, zoals Daniel. En vertrouw daarin op Gods goedheid en zijn voorzienigheid. Dat God jouw leven leidt, waar je ook doorheen moet gaan. God leidt. Daniel wist niet bij voorbaat dat hij in de leeuwenkuil kwam, hoor. Maar door het geloof zijn de muilen van de leeuwen gesloten, zegt Hebreeën 11. Gods licht zal dan door jou heen stralen, dat jouw omgeving ziet dat jij je vertrouwen stelt op de ene, op God. Wij kwetsbare mensen, maar als Gods kracht er doorheen schijnt. Paulus is er ook zo vol van. En als laatste, van de 5 dingen die ik je daaruit mee wil geven is: hou hoop in moeilijke tijden. Ondanks de uitdagingen waarmee Daniel werd geconfronteerd, behield hij door te staan en te zijn bij God elke keer weer hoop in moeilijke tijden. Hou vol om de Heere te dienen. Hou je vast aan Hem en aan Zijn belofte. En het was zo dat toen 768 jaar was na de ballingschap. En het was zo dat God het waarmaakte, ook 70 jaar na ballingschap, dat ze weer terugkeerden. God maakt zijn woord waar. En daarom, lees zijn woord. Leer zijn woord. Lernen komt daar vandaan. Prachtig mooi woord. En leef zijn woord. En breng het elke dag weer als herinnering voor de troon van God. En je zult zien, jouw leven wordt opgebouwd. Jij wordt een Daniël. En ik wens je daar Gods zegen bij toe. Laten we een lied van overgave zingen als amen op de verkondiging. Abba, Vader, alleen aan U behoor ik toe. En laat zo heel mijn leven zijn voor U. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.